Wel, het feit alleen dat hier zoveel slootjes zijn. In totaal praten we over grote en kleine samen iets van 240 kilometer slootjes. Waar dat regenwater ook gewoon gaat in opgevangen worden. De tijd krijgt om in de bodem te dringen in plaats van snel afgevoerd te worden. Dat allemaal draagt bij tot de vernatting.
Welkom bij de podcast Water en Land. In deze podcast nemen wij, van Centrum Agrarische Geschiedenis en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, van generatie op generatie overgedragen kennis en technieken onder de loep. We gaan op zoek naar hoe dit immateriële erfgoed een hefboom kan vormen in actuele klimaatuitdagingen. In de vorige podcastaflevering maakten we kennis met de eeuwenoude landbouwtechniek die het bevloeien van grasland is. In deze aflevering stellen we ons de vraag waarom deze techniek vandaag nog belangrijk is. We kregen het antwoord van erfgoeddragers en waterloopbeheerders.
Vroeger was het hier altijd te nat in Vlaanderen, dus we zijn al jaren bezig met eigenlijk altijd te denken van we moeten dat water kwijt kunnen en afvoer. De laatste jaren is die denkwijze eigenlijk volledig aan het veranderen. De aandacht voor natting en infiltratie en zo is nu veel groter. Dan is het in mijn ogen nog veel belangrijker. Om hetgeen dat je hebt, die infrastructuur is er op die waterlopen, om daar ook gebruik van te maken, zoveel mogelijk.
Erik Brinkman, verbonden aan de vloeiweide in het Lankheet in Nederland, vertelt ons wat de impact is van graslandbevloeiing op het bodemleven.
We doen mee aan het project Sensorisch Landschap en dat brengt het bodemleven in kaart. Dan moet je denken aan bacteriënpopulaties, schimmelpopulaties, schimmels. En dan macroleven. Nou, de grootste van dat macroleven is de bekende regenworm. Dat doen we dan met e-DNA-analyse. Environmental DNA, dus dat betekent dat je omgevings-DNA in de bodem dan in kaart brengt. En dan krijg je een mooie bodembeeld. Je merkt dat er grote uitstoot kan ontstaan en dan gaat het erom om te onderzoeken of je op deze manier, en dat blijkt dus dat de eerste resultaten zijn er, en dan blijkt dat je eigenlijk een bodem in balans hebt die niets of nauwelijks uitstoot, maar aan de andere kant juist veel CO2 vastlegt. Dat op zich al is een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave. Omdat je bevloeid hebt, voorkom je dus dat de droge periodes een enorme impact hebben, want ze conserveren dat, ze verdampen heel weinig water als dat in balans is. Je hebt niettemin een mooie ruwvoerbrengst, je stoot minder broeikasgas uit. Je legt meer CO2 vast, je bevordert biodiversiteit. Ja, wat voor voordelen wil je nog meer hebben?
Die biodiversiteit zien we onder andere terug tijdens een bezoek aan de vloeiweide in Lommel. Jan Leroy, gids bij Natuur.Lommel, vertelt ons er meer over.
Het feit dat je die zandige gronden gaat bevloeien met kalkrijk water maakt dat hier een flora ontstaat die wel uniek is. Je zou nu al kunnen gaan kijken naar de bonte krokus bijvoorbeeld die hier bloeit. Ja, en nog heel wat andere planten die typisch zijn voor kalkgebied die je normaal in deze streek niet gaat vinden.
Ook Hans Nuitens, waterloopbeheerder bij de Vlaamse Milieumaatschappij, ziet voordelen in de bevloeide graslanden.
Alles van water dat je kunt laten stagneren en de tijd geeft om in de bodem te dringen, heeft natuurlijk een positief effect. Hoe meer infiltratie, hoe meer water dat je in je bodem krijgt. En het is daar dat we eigenlijk in de toekomst, denk ik, al ons water zoveel mogelijk gaan moeten stockeren, want het volume dat we daar in kunnen steken is eigenlijk immens groot, maar we doen het misschien te weinig. Dus alles van, hoe meer graslandbevloeiing dat je doet, hoe meer natte gebieden, moerassen en zo dat je creëert, hoe meer plaatsen dan er zijn dat water de tijd krijgt om in de bodem te geraken. Dus dat is wel belangrijk, dus dat heeft zeker wel effect.
Maar ook bij overstromingen kunnen de vloeiweiden hun nut bewijzen. Zo vertellen Erik en Albert Jansen, mede-conservator van de watering in Lommel.
Hetgeen er vorig jaar dan in Wallonië is gebeurd, hè, waarbij die zijrivieren van de Maas op korte tijd zodanig veel water moesten slikken, dan bewijst het dat het aanpakken van wateroverlast toch de laatste tientallen jaren niet gebeurd is zoals het moest gebeuren. Hè. Rivieren werden rechtgetrokken, het water moest zo snel mogelijk, landbouwgronden zo snel mogelijk gedraineerd, water moest zo snel mogelijk de grote rivieren in om afgevoerd te worden. Zonder dat men daar rekening mee houdt dat die grote rivieren op een bepaald moment ook oververzadigd zijn en enorme ravages kunnen aanrichten. Dus is het idee daarachter dat we veel beter het water zo langzaam mogelijk terug aan de grote rivieren afleveren. En dan denk ik dat ook het systeem van de vloeiweiden daar toch wel een rol in speelt, omdat het water vastgehouden wordt, hè, lange tijd.
Dat is wel in het samenspel natuurlijk met de waterschappen. Er moet wel degelijk heringericht worden. Dat brengt kosten met zich mee. Want dat hebben wij met ons waterschap, in dit geval Rijn en IJssel, hebben we dat ook gedaan. En die hebben daar ook in geïnvesteerd. Maar waarom hebben ze erin geïnvesteerd? Omdat we met hen hebben afgesproken dat in tijden van piekbelasting het water ook geborgen mag worden. Ja, dus dat je een tijd, nou dat, dan praat je over een paar dagen, maar dat je het water, laten we zeggen, vasthoudt en dan gaat het trapsgewijs weer verder. Dat betekent in ons geval, de beek waar wij aan zitten, dat je Deventer behoedt voor wateroverlast. En als dat op meerdere plekken gebeurt, is dat substantieel.
Als de vloeiweiden zulke voordelen hebben, lijkt het interessant om voormalige vloeiweiden te gaan herstellen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Nederland zijn de structuren nog redelijk intact gebleven.
Het verdwijnt uit het collectief geheugen. Mensen weten daar niks meer van. Ook het project van de Belgische staat van de 19e eeuw. Als we vertellen dat die kanalen die nu nog aanwezig zijn en gebruikt worden voor de scheepvaart, oorspronkelijk aanwezig waren voor irrigatie, dan gelooft men dat niet, omdat men zegt, oh, dat kan niet, toch niet. En als we vertellen bijvoorbeeld dat er in die beekvalleien op enorm grote schaal nog vloeiweiden terug te vinden zijn, dan zeggen ze ook, ja, die gronden zijn toch veel te nat. Dus die boeren die hadden technieken om, wanneer die gronden droog moesten zijn, om te zorgen dat die droog waren, dat water weg was. En wanneer het water nodig was, om dat water aan te voeren. En het zijn die technieken, die ideeën, die denk ik nog wel belangrijk kunnen zijn in de strijd die we nu moeten leveren tegen wateroverlast op sommige momenten. Die oude beekvalleien kunnen een belangrijke rol spelen als het sponsor om dat water te bergen en vast te houden tot het kan wegstromen in andere momenten. Die ideeën denk ik dat nog wel heel erg verrijkend kunnen zijn aan onze manier van om te gaan met het landschap.
En er wordt wel eens gezegd van ja, maar dat is een groot deel fantasie bij, want jullie zien overal van die systemen. Dat kan, dat we misschien wel eens eentje te veel zien, maar vaak niet. Want we weten uit de Belgische praktijk, die hebben tot de 50e jaren in de vorige eeuw gevloeid. En er zijn in een Belgische studie van Joël Burny zijn er honderden boeren geïnterviewd die nog vloeiden. Nou, zoveel verschillende campen niet van Brabant en van de hoge zandgronden hier, wat grond- en bodemgesteldheid betreft. En daar was één grote conclusie die kon worden getrokken uit al die gesprekken. Namelijk, iedereen bevloeide waar ze het water maar konden krijgen. En dat is voor ons ook wel een idee om, als je een landschap bekijkt en je krijgt weer grip, zeg maar, op die, niet op die hydrologie alleen, maar op mogelijk landgebruik in het verleden, dat je dan weer allerhande opties krijgt voor de opgave die we nu hebben. Niet alleen maar om oude dingen te herstellen of je gelijk te krijgen dat het er geweest is, maar om de mogelijkheden te bestuderen om het landschap weer te herinrichten. Je zou kunnen zeggen, we gaan naar een nieuwe herverkaveling van het landschap, namelijk met de nieuwe functies die we noodgedwongen weer terug moeten brengen vanwege de opgave, de ellende die we over ons af hebben geroepen met de behandeling van het landschap en de bodem en de terugval en de teruggang van de kwaliteit ervan. Dus willen we niet alleen de biodiversiteit, maar willen we het landschap ook klimaatrobuust maken? Willen we die klimaatopgave minder uitstoten, meer water vasthouden enzovoort realiseren? Dan is het goed om via dit soort oude systemen weer grip te krijgen op het landschap en daarmee weer antwoorden te formuleren voor de opgaven die in datzelfde landschap zich nu aandienen.
Ik merk ook wel in de actualiteit zo dat ook al gebeurt. Dat men ideeën overneemt om zuinig om te gaan met water. En als we bij onze voorouders gaan kijken, kunnen we daar zeker nog van leren. In Hamond-Achel bijvoorbeeld, het gebied de Warande, is ook een voormalige vloeiweide van de Belgische staat, van datzelfde project. Dat is eigendom van Agentschap Natuur en Bos. En dat zijn ook redelijk vergevorderde plannen om daar terug aan bevloeiing te doen. In de Maat in Mol hebben ze nu een viertal hectare opnieuw in gebruik en er liggen nog een aantal hectare klaar om in de toekomst ook nog bevloeid te worden.
Oude vloeiweiden kunnen dus hersteld worden, al zijn er ook een aantal voorwaarden aan verbonden.
Vooral ook samenwerken, want dat is het grote probleem. Waarom is het nu wat moeilijk? Omdat iedere boer op zijn eigen perceel wil doen wat hij wil doen. En samenwerken met een andere boer is iets wat in de geschiedenis sowieso al in de recente geschiedenis verdwenen is. Vroeger had je die boeren marken en toen moest men wel. Dat was ook niet altijd omdat men dat nou zo graag wilde, maar dat was het systeem. Daarna is het enorm geïndividualiseerd en je komt er nu alleen maar uit als je het samen doet. Hè? Als je dus een lokale coöperatie of een lokale samenwerking, of hoe je het wil noemen, dan kun je wel degelijk heel veel leren van die systemen die verdwenen zijn en die nu weer actueel zijn.
Misschien als men met plaatselijke landbouwers kan afspreken in een beheersovereenkomst, zodanig dat men kan zeggen, ja, er wordt niet bemest en jullie mocht het hooi maaien. Wij zullen wel bevloeien, jullie mocht het hooi maaien of het gras maaien en kunt dat gebruiken. Zullen we dat in Lommel met een aantal stukken? Dat is dan haalbaar, maar dat is dan niet echt winstgevend, denk ik. Ook voor je landbouwer niet, je zal er wel zijn broek niet aan scheuren en die zal er wel iets uit halen, maar om dat in de toekomst echt te gaan promoten en zeggen, zo kun je hier nog aan landbouw doen en geld verdienen, ik denk niet dat dat de bedoeling zou kunnen zijn.
Ik heb nu toevallig gisteren wel een landbouwer gesproken in het kader van Hemelwaterplan. Ik heb hem toen ook even de vraag gesteld van, ja, graslandbevloeiing, is u dat bekend? Je hebt het al toegepast. En die had dat toevallig wel al een aantal jaar geleden toegepast. Maar hij zei van, ja, oké, dat werkt wel. Je gras zou inderdaad wel beter gaan groeien, maar het is wel arbeidsintensief. En de kostenbaten daarvan is dikwijls nogal moeilijk. En het was ook zo dat hij al het water moest verpompen. Dat vraagt natuurlijk ook weer energie. Dus ja, het is natuurlijk beter als je gebruik kunt maken van het water van de waterloop zelf. Wat die systeem, ja, moet je dan aanleggen of moeten er zijn? En ja, ik denk wel op bepaalde plaatsen dat die er wel zijn, maar dat gewoon niet geweten is. En je moet dan ook al geluk hebben dat je een landbouwer hebt die misschien pachter of eigenaar is van zo'n weiland. Dat die daar dan ook voor openstaan natuurlijk.
Maar er zijn wel volgens mij andere plaatsen in Vlaanderen waar dat misschien wel die traditionele graslandbevloeiing in een winstgevend model kan gegoten worden. En dat zijn de Meersen langs de grote rivieren, langs de Schelden en de Durmen en de Leien en zo verder, waar nu toch wel een aantal stukken groen braak liggen. En die misschien toch voor graswinning kunnen geïntegreerd worden. En waarbij men misschien dan toch wel kan gaan nadenken over, kunnen we hier biologisch hooi produceren, echt zonder dat er kunstmest is gebruikt. Een win-win situatie, zowel voor de landbouwer als voor de natuur. Dat moet dus ja, grondig onderzocht worden, dat moet dus ook bestudeerd worden en gekeken of er mogelijkheden zijn.
Voordat er gedacht kan worden aan herstel van vloeiweiden, is eerst nog meer onderzoek nodig.
Ik denk dat het vooral belangrijk is in eerste instantie om aan te tonen wat het effect kan zijn, allee, het positieve effect dan van zo'n techniek. Hè. Allee, er is momenteel al veel aandacht voor natte natuur, hè, maar dan spreken we eigenlijk voornamelijk over het aanleggen van moerasgebieden of broekbossen en zo van die zaken. Hè. Dat is eigenlijk puur natuur. Maar je kunt ook vernatting creëren via landbouwtechnieken als deze. Maar dat moet je ook wel, ja, dat goed kunnen motiveren waarom en wat het effect ervan is.
Maar om het dan concreet te gaan vertalen, denk ik dat er misschien proefprojecten moeten gebeuren en eens laten zien wat er kan. En eventueel studiebureaus ingeschakeld om eens te onderzoeken van wat zijn de mogelijkheden, wat kan er eventueel gebeuren om die alpenvloeiingssysteem, al is het maar om op bepaalde onderdelen, bepaalde ideeën.
Je moet in dat landschap verblijven. En dat is natuurlijk niet te betalen binnen het huidige systeem waarin we nu functioneren. Zo'n bureau moet omzet draaien, je moet de mensen, iedereen moet ervan eten, noem het maar op. En daar kun je niet zoveel tijd aan besteden als noodzakelijk is om het landschap echt te leren kennen. Dus, wat is dan het antwoord? Niet dat die bureaus geen boterham moeten hebben, maar dat je veel meer met burgerwetenschap gaat werken. Dat je veel meer, wat we ook wel doen, hè, dus heemkundeverenigingen, maar ook IVN of KNRV-werkgroepen, opleiden om die tijd wel te nemen. En dan kan er uiteindelijk wel een model overheen gaan van zo'n bureau. Maar dat je dus heel goed de mensen opleidt om te leren kijken, te verblijven in dat landschap. Dus je kunt je ook heel veel tijd besparen door het landschap heel goed te leren kennen.
Misschien studenten in milieukunde of in biologie of zo aan het werk zetten om die waarde van die vloeiweiden toch te onderstrepen. En op die manier, aan de hand van de rapporten die geschreven worden over hoe belangrijk is het wel niet om, zeker als je dan de vergelijking maakt met de moderne landbouwmethode, die misschien naar de toekomst toe toch vragen doet opreizen van, is het dit de manier om onze landschappen te beschermen, hè, tegen overstromingen, tegen droogte, tegen het wegvallen van biodiversiteit? Hè, als we onze wetenschappers, onze toekomstige wetenschappers misschien kunnen inschakelen om daar iets aan te doen. Die informatie in het algemeen, hè, is toch wel enorm belangrijk, denk ik.
Willen we de techniek van traditionele graslandbevloeiing een actieve rol toekennen in klimaatuitdagingen, dan zullen vooral bruggen gebouwd moeten worden tussen verschillende beleidsdomeinen.
En waar het om gaat is om het slim te combineren. Als je toch die ingrepen doet, hè, want laatst ook weer een project, dat ziet er allemaal prachtig uit, maar dan wordt er een nieuwe beker gegraven zonder rekening te houden met de oude systemen die er liggen. Omdat men nog nog steeds het idee heeft van een oude beek. Dat was een middeleeuwse, of een soort prehistorische slinger. En zo zag het er vroeger allemaal uit. En die wordt dan weer gegraven. En zonder rekenschap te geven van al die systeempjes die daar dan nog liggen. Die je ook weer kunt herinrichten en veel subtieler kunnen werken. Het is ook tegelijkertijd de opgave van hoe kunnen we hier creatief mee omgaan. Dus de mensen die zelf straks er baat mee hebben, die kunnen daar zelf ook over gaan nadenken. Hoe kunnen we dat? We hoeven niet allemaal dingen te gaan kopiëren. We kunnen ze ook weer opnieuw uitvinden. De principes zijn hetzelfde. En hoe kun je dat laten werken? Met moderne middelen. Stuwen, duikers, kleppen, noem het allemaal maar op. We hebben het allemaal beschikbaar en veel makkelijker dan vroeger.
Het probleem met die traditionele bevloeiing is van, het is een techniek die je niet kunt vertellen. Het is een techniek die je moet zien gebeuren. En dat is ook een van de oorzaken, denk ik, van het feit dat zo snel uit dat collectief geheugen is verdwenen. Wat mij vooral ook aanspreekt, is die duurzaamheid. Hè. Het is een techniek, een stukje landbouwgrond, dat kan 1000 jaar bevloeid worden of langer, zonder dat je grond verandert. Dat is een cirkel die constant doorloopt. Dat is dan duurzaamheid. Vooral omdat er ook bij die graslandbevloeiing, daar wordt geen energie gebruikt. Dat is gratis, het stoomt er vanzelf op. Je krijgt dat nest, hè. Dat zit in dat water. En, ja. Als het dan gaat over duurzaamheid, dan is dat wel een heel mooi voorbeeld.
Er zitten heel wat kansen vervat in de techniek van traditionele graslandbevloeiing, op vlak van vernatting en een duurzame omgang met water. Vooraleer we de techniek actief kunnen inzetten, zijn onderzoek en pilootprojecten nodig. Daarom plaatsen we de vloeiweide met ons project Water en Land graag extra in de kijker.
Enerzijds is het natuurlijk een arbeidsintensief proces. Anderzijds schept het natuurlijk wel mogelijkheden. Het is alleszins een techniek die bijdraagt tot een echt natuurlijke bodemuishouding.
Wil je meer weten over immaterieel erfgoed en klimaatverandering? Luister dan ook naar onze andere podcastafleveringen. Of neem een kijkje op www.waterenland.be.